voor zover ik er kijk op heb, maakt dat niet uit. Het is alleen dat het een op deze manier georganiseerd is, het ander op de andere georganiseerd. Hier houden de jeugdpsychiater zich mee bezig en daar de volwassenenpsychiaters. Het gaat er vooral om dat die kunstmatige knip bij de 18e verjaardag wegvalt.
Dit is de podcast Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Je luistert naar host Frans Vizé over de voor- en nadelen van ADHD. Want hoe ga je hier elke dag weer zo goed mogelijk mee om? Je krijgt gerichte tips en adviezen. Coaches, behandelaars, werkgevers en natuurlijk ADHD'ers en ervaringsdeskundigen schuiven aan.
ADHD, aan het werken mee.
Paul Hendricks, hartelijk welkom in de podcast Aan het werk met ADHD. Ik ben blij dat je er bent. Je bent net aangetreden, tenminste sinds juni, als voorzitter van de vereniging Impuls en Woordblind. Je bent inmiddels door de wittebroodsweken heen, zou ik maar zeggen. En dat was een goede gelegenheid om jou eens even te bevragen naar hoe jij je rol als voorzitter denkt te gaan spelen. Maar voordat we daaraan beginnen, zou ik toch graag willen weten iets meer van jou, Paul, te weten te komen. En ik nodig je graag uit om even kort aan te geven wie jij bent, wat je doet en wat je motivatie is om de rol van voorzitter de komende jaren te kunnen aanpakken.
Ja, dankjewel. Dat wil ik wel. Ik ben Paul, sinds vorige maand 59, getrouwd, vader van een prematuur geboren zoon en een dochter. Ik ben historicus, ik heb een aantal jaren in het onderwijs gewerkt en een aantal jaren als ervaringsdeskundige in de GGZ. Ik heb van huis uit wat ervaringen en live events meegekregen die er mede voor hebben gezorgd dat ik mezelf op een gegeven moment ervaringsdeskundig kon noemen. Ik ben sinds vorig jaar volledig arbeidsongeschikt en ben daarnaast actief als vrijwilliger in verschillende adviesclubjes en besturen. En ik heb zelf op latere leeftijd de diagnose ADD gekregen, wat intussen onder de ruime noemer ADHD valt. En toen ik een oproep zag, ruim een jaar geleden, voor een voorzitter van patiëntenvereniging Impuls en Woordblind, heb ik gereageerd. En na een selectie ben ik toegetreden tot bestuur en afgelopen zomer het stokje overgenomen van mijn voorganger.
Ja, nou is het zo dat je nog niet uitgeleerd bent.
Klopt.
Want volgens mij ben je nog aan het studeren.
Dat klopt, ja. Ik ben bezig met een universitaire master aan de Universiteit voor Humanistiek. Burgerschap en kwaliteit van samenleven. En dat geeft mij de mogelijkheid om de komende jaren wat meer gedegen en actueel geschoold mezelf in te zetten als adviseur op verschillende plekken bij overheden en grotere organisaties.
Je zei het er net al even, je hebt de diagnose ADD.
Ja.
Maar dat heeft nogal wat jaren geduurd voordat je daar zicht op kreeg.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren? Hoe ben je daartoe gekomen? En wat deed het met je? Dat zijn drie vragen in één. Hè?
Drie vragen in één, ja. Heel kort, ik ben, behalve dat ik die diagnose heb, ook KOP. Kind van ouders met psychiatrische problematiek. Dat heeft gemaakt dat ik toen ik ging studeren, ik in eerste instantie zelf naar psychologen ging om ik voel van alles. En ik wil het opruimen omdat ik het leven van mijn ouders niet wil herhalen. Nou, in de loop der jaren verschillende keren bij psychologen geweest. En dat loste niet zo heel veel op. En toen ik mijn echtgenote tegenkwam en onze zoon prematuur geboren werd, ging het niet goed met mij. En de behandelingen die ik tot dan toe gehad had, wat allemaal een beetje in de sfeer van cognitieve gedragstherapie zat, dat hielp niet. Dus ik heb een andere behandelingswijze gevonden. Dat werd toen schematherapie. En omdat ik in de jaren daarvoor in het onderwijs had gewerkt en daar ook, omdat je gaat kijken naar leerlingen met rugzakjes, wat daar allemaal voorbij komt, herkende ik zaken onder de noemer ADHD, waardoor ik aan de psychiater gevraagd heb, zou ik getest kunnen worden op of dit wellicht bij mij het geval is. En daar kwam uit dat ik met hoge waarschijnlijkheid ADD had, naast nog wat andere zaken. En dat was voldoende aanleiding om mij in ieder geval in eerste instantie wat medicatie voor te schrijven in de hoop dat dat een beetje zou helpen met de zaken waar ik op dat moment tegenaan liep.
Ja, maar wat deed dat met je toen je uiteindelijk de bron van je onrust lokaliseerde, zou ik maar zeggen?
Onrust, maar vooral ook het niet gefocust kunnen zijn, chaos, voortdurend afdwalen. Ik had in eerste instantie het idee van, nou weet je, ik kom uit een beetje een onveilige thuissetting. Dus ik zal om die reden wel heel alert zijn op van alles en nog wat. En ik ben vast ook heel slim dat ik allerlei verbanden leg die andere mensen niet leggen. Maar ja, toen ik deze diagnose eenmaal kreeg, vielen er wel verschillende puzzelstukjes op hun plek. En dat gaf in die zin rust.
Die diagnose, Paul, dat is nogal omstreden geraakt de laatste jaren. Jim van Os, een psychiater, die mede heeft geschreven aan het boek DSM, komt nu langzaam maar zeker met de stelling dat we eigenlijk af moeten van het medisch label wat hij in feite uitgeeft, hè, vanuit zijn vak. Dat dat redelijk omstreden raakt, omdat dat mensen ja, een beetje wegzet. Alsof deze mensen met ADHD iets zouden mankeren. Maar dat is het verkeerde beeld. Deel jij die mening met Van Os?
Ik ben met Van Os eens. Dat geldt niet alleen voor het label ADHD, maar voor heel veel labels die in de DSM staan. Pleit ik met hem en ook met mede-ervaringsdeskundigen dat het gaat om de mens achter de diagnose. En dat houdt in dat er ruimte zou moeten komen om als behandelaar de tijd en de ruimte te krijgen om mensen te zien in wie ze zijn. En daarmee misdiagnoses te voorkomen. En ook het normaliseren, want er zit op allerlei diagnoses zit ook stigma, ook een beetje op ADHD. Maar de ruimte te krijgen om niet standaard vragenlijsten langs te lopen en onder het bijbehorende kopje in de DSM een behandeling eruit te kiezen. Maar echt de tijd te nemen van wie ben je, waar loop je tegenaan en waar kan ik je mee helpen.
Oké, dus dat is in feite een stuk vernieuwing wat toch wel nodig is.
Zeker.
Dat onderschrijf jij met Van Os.
Ja.
Over jouw vereniging is ook bezig met een nieuwe zorgstandaard. Hoe ziet die eruit?
Nou, laat ik dat in die zin nuanceren. AQUA GGZ, dat is een organisatie die heel veel zorgstandaarden beheert en periodiek vernieuwt. En namens Mind en Impuls en Woordblind zijn we met twee bestuursleden aangeschoven als vertegenwoordigers van patiënten en naasten om dat perspectief in te brengen en te vertegenwoordigen in de herziening van die zorgstandaard. En dat is in die zin nieuw dat naasten, mantelzorgers, patiënten, cliënten tot nu toe niet echt een stem hadden wanneer het ging om het formuleren van die zorgstandaard. En wat hier ook nieuw in is, en dat komt wel vanuit de vereniging, is dat we niet alleen een eigen stem hierin hebben, maar dat we de zorgstandaard ook willen verbreden, zodat ook mensen die bij een werkgever zitten of die in het onderwijs werken, handvatten krijgen om scholieren, studenten of werknemers wat beter tegemoet te komen wanneer ze worstelen met neurodiverse uitdagingen.
Even voor alle duidelijkheid, Paul. Mind, je noemde het net even.
Ja.
Kun je nog even uitleggen wat Mind betekent in onze maatschappij?
Ja, er zijn in Nederland een aantal koepels van patiëntenorganisaties. Iedereen is er daar een van, Patiëntenfederatie. En Mind is een koepel voor organisaties van familie en naasten met verschillende psychiatrische diagnoses. Psychoses, depressie, maar ook ADHD en autisme.
En daar voel je je dus behoorlijk op je plaats, begrijp ik.
Zeker.
Ja, dat is een goede. En dat betekent eigenlijk ook dat jij een groot voorstander bent van samenwerking.
Ja. Ja, er zijn allerlei zaken waarin belangen parallel lopen. En ik ben er een warm voorstander van om samen op te trekken om zaken voor elkaar te krijgen of aan te kaarten.
In ons vorige gesprek heb je me aangegeven dat je ook voorstander bent van een levensloopbegeleiding.
Ja.
Hoe stel je je dat voor? Want dat is er eigenlijk nog niet, hè?
Nee, dat is het niet officieel, maar er zijn wel in de samenleving, en Van Os ziet dat volgens mij ook zo, mensen die zien Er zitten om allerlei redenen, technische redenen, vanuit zorgverzekeraars of wat dan ook, zitten er kunstmatige knippen. Als mensen 18 worden of als mensen 65 worden. Terwijl als het gaat om een bepaalde diagnose, een erfelijkheid of wat dan ook, dan neem je je hele leven met je mee. En zeker als het gaat om psychiatrie, wat verder gaat dan ADHD. Want je hoort in de kranten ook al jaren over de problemen die er zijn in de jeugd GGZ met wantoestanden en lange wachtlijsten. Maar als je 18 bent, dan ben je ineens volwassen. En alle zorg die je met veel moeite om je heen hebt gekregen tot aan je 18e verjaardag, valt dan weg. En dan moet je je weg zien te vinden in de volwassen GGZ. Nou, dat is al iets bijvoorbeeld waardoor veel mensen zeggen, het is veel logischer om die knip weg te laten en mensen die behandeling behoeven gewoon de gelegenheid te bieden, ongeacht hun leeftijd, de hulp te krijgen die ze nodig hebben.
Daar zit dan natuurlijk ook een financieringsvraagstuk aan vast. Wie gaat dat betalen?
Nou, hoezo zit daar een financieringsvraagstuk aan
vast? Nou ja, tot je 18e word je begeleid en daar zijn verzekeringen voor. Een financieel vangnet is daarvoor. Om te zorgen dat die zorg ook wordt verleend.
Ja, maar voor volwassenen is dat toch ook.
Ja, je wou zeggen dat maakt geen verschil.
Voor zover ik er kijk op heb, maakt dat niet uit. Het is alleen dat het een op deze manier georganiseerd is, het ander op het andere georganiseerd. En houden de jeugdpsychiater zich mee bezig. En daar de volwassenenpsychiaters. Het gaat er vooral om dat die kunstmatige knip bij de 18e verjaardag wegvalt.
Wat je tegenwoordig veel leest is dat de combinatie van autisme en ADHD of hoogbegaafdheid, dat samenvalt in één en dezelfde persoon. Dat is opmerkelijk. Die discussie die loopt nog niet zo lang. De constatering ook dat deze combinatie bestaat. Hoe kijk je daarnaar? Is dat een issue waar ook de vereniging zich mee bezighoudt?
Nou, niet heel specifiek, maar ik ben er wel een voorstander van om ook wederom met anderen hiernaar te kijken. En het is op zich ook niet nieuw. Het is al langer bekend en dat wordt ook zelfs volgens mij in de DSM benoemd, dat er overlap is tussen hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie. En als er mensen zijn die in de loop van hun leven ergens tegenaan lopen en op zoek gaan naar van ja, wat is eigenlijk de onderliggende of achterliggende oorzaak, wordt dat bemoeilijkt doordat je niet precies weet of is het nou dit of is het nou dat. En soms is het gewoon een combinatie. En dat noemen we met een moeilijk woord comorbiditeit. En daar valt soms ook nog bijvoorbeeld verslavingsgevoeligheid onder, waar mensen met ADHD gemiddeld genomen iets meer last van hebben dan mensen met andere diagnoses. En comorbiditeit is gewoon een moeilijk woord voor dingen die samenvallen. Want je bent dan niet alleen maar ADHD of niet alleen maar autistisch, maar je hebt ook andere zaken en dat valt samen. En dat zou je ook kunnen zien als van nou, we kijken naar het mensheid als geheel, holistisch. Dus we gaan iemand in zijn geheel de hulp bieden die hij nodig heeft, los van het labeltje.
Daar zijn ook opleidingen voor? Mensen die de cursus volgen voor holistische begeleiding? Want daar hoor je ook nog weinig over eigenlijk.
Daar zijn wel cursussen voor. Maar dat ligt in het officiële diploma georganiseerd in Nederland, ligt dat wat gevoelig. Voor sommige officiële medici en verzekeringsartsen behoort dit tot het domein van kwakzalverij. Maar het is wat mij betreft een manier om naar de mens en naar het leven te kijken. En dus ook wanneer het gaat om diagnoses die samenhang hebben met andere zaken.
Ja, je wijst het dus niet af.
Nee, zeker niet.
Ja, je noemde het even al. Lobby is ook een activiteit van de vereniging Impuls en Woordblind. En kun jij ons een beetje meenemen in op welke terreinen die lobby wordt gevoerd?
Nou, dus vanuit de vereniging houden we ons met een aantal zaken bezig. Dat is bijvoorbeeld gaat het om de rijbewijskeuring, waar mensen met ADHD wat ons betreft onnodig op kosten gejaagd worden en door een psychiater beoordeeld moeten worden alvorens een rijbewijskeuring te mogen doen. Er is een lobby voor wat meer inclusief en divers onderwijs. Zodat het wat meer toegankelijk wordt voor mensen die vanwege neurodiversiteit ergens tegenaan lopen. Een lobby richting werkgevers. Ook rondom inclusie en diversiteit. En ja, wat we eerder al noemden in dit gesprek, Aqua GGZ. Dat we dus een opening hebben gevonden om een standaard die zich in principe alleen richtte op mensen die binnen de GGZ onder behandeling zijn, om dat wat meer naar andere maatschappelijke terreinen te verbreden. Zodat ook werkgevers en mensen die in het onderwijs werken hier handvatten aan kunnen ontlenen.
Welke zijn nou kansrijk? Die lobby's die je nu beschrijft. Want een van de actualiteiten voor wat betreft de lobby is denk ik wel die rijbewijskeuring.
Ja, ik heb daar een goed gevoel over. Er is ook, ik meen vorig jaar, een motie aangenomen in de Tweede Kamer die aanbeveelt dat hier op een andere manier naar gekeken wordt. En ik heb korte tijd samen met de ondersteuner van ons bestuur tegen het dossier aanbemoeid. En ik heb toen ook meegekregen dat op dit dossier Nederland het braafste jongetje van de klas is in Europa. En dat er in andere landen autisme en ADHD niet specifiek eruit gelicht worden. Er zijn ook landen die zeg maar mensen onder de noemer EPA apart eruit lichten. En EPA dat staat voor ernstige psychiatrische aandoeningen. En ja, goed, daar vind ik ook wat van. Maar in ieder geval zijn wij volgens mij het enige land waar mensen met autisme en ADHD er apart uitgelicht worden wanneer het om rijbewijskeuringen gaat.
Okay. Dus dat wordt scoren?
Dat denk ik wel.
Ja, ja. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Ja, jouw voorganger heeft 10 jaar lang de vereniging bestuurd.
Yes.
Als voorzitter, hè? Rob Pereira. En dat is een vrij lange tijd eigenlijk, hè, voor een voorzitter. 2 termijnen van 4 is over het algemeen gebruikelijk.
Ja.
Wat is jouw toekomstperspectief?
Nou, als ik de helft haal, dan ben ik heel tevreden. En ja, wat ik als ambitie heb, in ieder geval, dat is meer leden voor de vereniging. Om daarmee het draagvlak te vergroten. Die dossiers waar we op actief zijn, daar steviger op inzetten. En we heten Impuls en Woordblind. En dat betekent dat we ons niet alleen mensen met ADHD vertegenwoordigen, maar ook mensen met dyslexie en dyscalculie. En de aandacht voor die mensen is tot nu toe nog een beetje onderbelicht gebleven. En mijn persoonlijke ambitie is om te zorgen dat mensen die dyslectisch zijn of last hebben van dyscalculie ook de weg naar onze vereniging vinden. En dat wij dus ook handvatten krijgen en kunnen geven om ook hun belangen te vertegenwoordigen.
Ja, je gaf even aan de diagnose ADD of ADHD.
Ja.
Dat is vaak een zoektocht.
Mm-hmm.
Hoe is dat met dyscalculie en dyslexie? Hoe ontdekken die mensen dat? Heb jij enig idee? Is dat net zo complex als met ADHD? Of is dit herkenbaarder?
Voor zover ik dat weet, en ik ben daar niet deskundig in, maar zover ik dat weet zijn het geen diagnoses in de zin van DSM. Maar daar hou ik een slag om de arm, dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat dit diagnoses zijn waar wat meer stigma en taboe op zit. Als jij tegen dingen aanloopt met lezen, schrijven, rekenen, zeker volwassenen, dan zit daar schaamte op. En hebben mensen vaak zelf, zonder dat er officieel een diagnose aan is gegeven, maniertjes gevonden om
ermee
om te gaan. En in die zin is het misschien eerder nog vergelijkbaar met laaggeletterdheid, waar ook heel veel volwassenen in Nederland mee worstelen. Ik geloof dat volgens de laatste cijfers meer dan 2 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd zijn. En daar zit natuurlijk ook een hele range in van totaal niet kunnen lezen en schrijven of op het niveau van een kind van 10, ik noem maar wat. En daar zit ook stigma op. Dat wordt gelukkig wel minder. En er zijn ook organisaties, onder andere van Prinses Laurentien, die zich inzetten om dat meer te normaliseren en meer mensen uit die laaggeletterdheid te halen. En wat mij betreft gaat in ieder geval het stigma van dyslexie en dyscalculie af. En weten de mensen ons te vinden. En kunnen ze ons ook voeden met tips en tricks die zij zelf hebben ontwikkeld.
Ja, dat is een dankbare taak, denk ik, hè, die daar voor je voeten ligt.
Ja.
Want dat is een vrij grote groep toch nog.
Zeker. ik raak wel, als ik over dit soort dingen praat of nadenk, wat meer gepassioneerd.
Ja.
Ik ben ook wat activistischer dan mijn voorganger. Als in van, als het moet, ga ik de barricades op. En ik zie wel mooie uitdagingen voor de komende jaren wat dat betreft.
Ja, ja, je voorganger was kinderarts, hè?
Ja.
En ze gespecialiseerd in ADHD.
Mm-hmm.
Jij bent een hele andere bestuurder, zou ik bijna zeggen, hè?
Ja.
Maar dat komt ook vooral omdat je het aan de lijve hebt ondervonden. En dat is natuurlijk een hele andere manier van kijken naar de problematiek zoals zich dat voordoet aan iedereen.
Ja. Ja, Rob had het behandelaarsperspectief. En wist natuurlijk de ins en outs van alles wat met medicatie te maken heeft. En ik zit aan de gebruikerskant, zullen we maar zeggen.
Ja, je had het er net even over de lobby.
Ja.
Daar had ik nog eigenlijk één aanvullende vraag op. De arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ja.
Wat is daar het probleem voor de ADHD'er?
In hoeverre dat verschilt van andere mensen met een of andere aandoening, weet ik niet. Het is in ieder geval iets waar mensen in onze achterban zich zorgen over maken. Dat hele idee met die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers zorgt sowieso voor vrij veel onrust. Ook onder mensen die bijvoorbeeld vanwege een of andere aandoening al een WA-jong of een WIA-uitkering hebben. En daarnaast met toestemming en ondersteuning van het UWV ZZP'er zijn geworden. Nou, die hebben dus al een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En die zouden dan tegen allerlei belemmeringen aanlopen. Ja, of mensen die de diagnose tot nu toe onder de tafel hebben gehouden.
Ja,
ja.
En het kan ook zijn dat het discriminerend is, hè, ten aanzien van ADHD. Dat er aanvullende eisen worden gesteld.
Dat zou ik zomaar kunnen.
Ja.
Ja.
Paul, bedankt voor deze uitvoerige toelichting op je nieuwe taak en je functie. Er liggen behoorlijk wat uitdagingen, kan ik me zo voorstellen. Maar dat sluit aan bij je passie, want die heb je. Dat is wel overduidelijk gebleken vanmiddag. Ik bedank je hartelijk voor je komst. We hebben het zeer op prijs gesteld. Ik denk dat de luisteraars dat ook zeer waardevol hebben ervaren, omdat je geeft hiermee toch een stuk voorlichting. En ik hoop dat het aanleiding geeft om mensen ook aan het denken te zetten en ze verder te helpen, wellicht met de problemen waarmee ze worstelen. Nogmaals, hartelijk dank. En kom nog eens terug om halverwege jouw ambtstermijn nog eens even de stand van zaken door te nemen.
Met alle plezier. Dank je wel.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast Aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.